Goedemorgen allemaal. Waar zou ik vandaag over preken? Ik dacht dat ik ging zeggen, we gaan terug naar Johannes, maar het is niet zo. Mijn Johannesjaar is gepasseerd, dus nu heb ik naar iets anders overgestapt. Dus je mag naar de Galatenbrief gaan. Daar zou ik graag de eerste 5 versen van onderzoeken. Het is eigenlijk een heel belangrijke brief, de Galatenbrief. Vooral over de christelijke vrijheid. Dat zien we in hoofdstuk 2, vers 16, want daar staat er: we weten dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom is het eigenlijk ook een brief voor herstellende schijnheiligen. Ik ben er een van, en jullie misschien ook. Er zijn mensen, dat was denk ik terug aan de tijd van Jezus Christus, of zelfs erna, tot onze tijd zelfs, die zeer religieus zijn, aanbidden God op vastgestelde momenten. Denk bijvoorbeeld aan de zondagochtend, dat is ook een vastgesteld moment. En ze waren streng gelovig, heel moreel in hun gedrag, maar toch ontbrak er iets bij hen. Hoewel God altijd in hun gedachten en hun daden was, was hij niet in hun hart. En daarom hadden ze eigenlijk een schijnheilige religie. Hoeveel mensen zijn er ook niet in naar de kerk komen? Die het gewoon te doen. Maar eigenlijk hem niet kennen. Hem niet in zijn hart hebben. In hun hart hebben. Maar ook omdat ze soms dachten dat alles wat ze gingen krijgen van God ook afhangt van wat zij allemaal voor God doen. Wat wij voor God doen. Ze lezen hun Bijbel. Want als je niet iedere dag je Bijbel leest, geen goede christen. Hè? Ze baden regelmatig. Hij vergeet te bidden, zeg. Hè? Niet voor ieder maaltijd bed. Oei. Niet goed. Ze hebben tienden, ze hielden de Sabbat, alsof een verlossing ervan afhing. Je mocht er zeker niet laten vallen. Moest allemaal gebeuren. Wat ze niet begrepen is dat Gods genade, wat hij ook doet, dat dat niet verdiend kan worden. Toch zeker als je het doet om die genade van God te verkrijgen. Want we weten, zijn genade is volledig gratis. En we kunnen verlost geraken met die schijnheiligheid. Dus ook te denken dat we steeds dingen moeten doen om gered te zijn, om die genade te hebben. Het kan enkel en alleen door het evangelie. Het goede nieuws, dat Jezus Christus alles heeft gedaan wat nodig is voor onze verlossing. Als we op hem vertrouwen, enkel op hem, niet op onze daden, zal hij ons verzoenen met God door ons dat gratis offer van genade te geven. Wanneer we echt van binnen, in ons hart en onze gedachten geloven dat onze eigen werken geen redding brengen. En als we echt dan de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen, dan zijn we voormalige fariseërs of voormalige schijnheiligen. Maar de meeste ex-schijnheiligen hebben een probleem. Het is eigenlijk moeilijk soms voor hen om hun eigen legalisme achter zich te laten. Hoewel ze Gods genade gratis gekregen hebben, proberen ze nog altijd dingen aan toe te voegen. Ze geloven dat God van hen houdt, maar toch onbewust doen ze denken dat zijn liefde voorwaardelijk is. Dat hun christelijke leven perfect moet zijn. Zoals ik net ook zei, zo'n mensen voelen echt een zware last op zich, op bepaalde dingen niet lukken. Ja, als zonde is, maar ook bijvoorbeeld als ze een dag vergeten hebben te lezen. Er zijn mensen die zich daar op hun hoofd zouden durven slaan van, wat heb ik hier allemaal verkeerd toe. Hoe kwaad moet God wel niet zijn op mij, maar daar niet toe. En die eenheid met een op prestaties gebaseerd christendom. En daardoor ontkennen ze ook de genade van God. Dat betekent dat de meeste voormalige fariseërs, zelfs de meeste christenen, nog steeds in herstel ook zijn. En ieder van ons, denk ik, zit dan altijd een beetje van die oude legalist in ons. Die denkt dat we toch iets moeten doen. Bijvoorbeeld, er is een tijd geweest, daar herinner ik nog, dat mensen moeite hadden wat er iemand die rookte vooraan de preek ging geven. Dat ik zoiets van, wat heeft het roken van sigaretten te maken met iemand die het woord kan geven? Die gelovig is, die gered is. Die persoon heeft ook de genade gekregen. Ja, hij rookt nog. En hij gaat er zeker niet goed praten. Maar het is geen reden om die persoon als een mindere christen te zien. Want dat is wel een beetje zo, als je dat zegt, ja, hij rookte, maar dat niet doen. Zijn eigenlijk al wat lager dan andere christenen. Of anderzijds laat ik hem toevoegen. Bijvoorbeeld zie je in de charismatische beweging dat ze daar zeggen van, als je niet in tongen praat, dan heb je niet de volledige Heilige Geest. Dat is terug een regel opleggen op iets dat er eigenlijk geen regels bij zijn. Want het is allemaal genade dat we hebben. Hoewel we door de genade gered zijn, vergeten we of weten we niet hoe we uit genade moeten leven. Dat is ook voor mij moeilijk. Het evangelie is wat we in het verleden ontvangen hebben, maar dat is niet altijd iets wat we leven, wat we ademen. En daarom is de Galatenbrief geschreven voor mensen zoals wij. Laten we lezen. Aangezien het ook de eerste keer is, dat ik nu start met Galaten, zal ik ook een beetje focussen op het apostelschap van Paulus. Ook wat een start kan hebben hier in de brief zelf. Natuurlijk voor ons, ik hoef niet uit te leggen wie Paulus is. Eigenlijk bijna 24% van de Bijbel, wat Nieuwe Testament, is door hem geschreven. Enkel Lucas heeft meer geschreven dan hij. Maar is Paulus wel echt een apostel? Er waren heel veel christenen die zich hier vragen bij stelden. Vandaag zelfs nog. Of dat hij wel echt een apostel is. Want hij vervolgde tot de kerk. Hij is toch niet van bij de 12? Hij heeft Jezus nooit persoonlijk gekend. En mocht dat zo geweest zijn, had hij misschien Jezus zelfs vermoord. Toen hij de christenen achtervolgde. Om die redenen moest Paulus regelmatig zijn apostelschap verdedigen. En dat was echt iets dat leefde bij de Galaten. En dat waren de kerken die hij zelf gesticht had. En toch gingen ze tegen hem in. We weten van de 12 discipelen, ze waren door Jezus gekozen, ze waren geroepen en ze werden opgedragen om in zijn naam anderen te onderwijzen. Was Paulus bij deze 12 geweest, dat was geen probleem. Maar dat was niet zo. Het was dus heel makkelijk om anderen te overtuigen van, ja, let dan maar op met die Paulus. Want hij is geen apostel. Hij kan dat niet zijn. Als Paulus dus effectief een apostel zou zijn, moet hij voldoen aan de drie voorwaarden die ik net gezegd heb. Hij heeft Jezus gezien na zijn opstanding. Hij is persoonlijk geroepen door Jezus. En hij moet door Jezus zelf onderwezen zijn. De 12, uitzonder Judas Iscariot, vallen hier niet onder. Voldoen hier niet aan. Maar is dat ook zo bij Paulus? Je weet natuurlijk, toen Paulus de kerk vervolgde op de weg naar Damascus, werd hij tegengehouden door Jezus zelf. Dus de eerste voorwaarde is al vervuld. Hij heeft Jezus gezien na zijn dood. Dat is een belangrijke. We zien ook dat Paulus verblind was na zijn ontmoeting met Jezus. En Ananias moest hem de handen komen opleggen. Waarom? Omdat hij het instrument is dat ik gekozen heb. Dus de Heer Jezus heeft hem gekozen om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers onder de Israëlieten. Dan lezen we ook in Handelingen dat Jezus verschillende malen verschijnt aan Paulus in een visioenen. En hem steeds aanmaand, blijf spreken. Blijf het goede woord verkondigen. Hij werd dus ook persoonlijk geroepen door Jezus. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe kan hij door Jezus onderwezen zijn? Zoals eigenlijk een beetje de apostelen ook onderwezen werden. En daar zijn misschien wel wat minder bewijzen toe. Hey, want het bewijs dat we wel hebben, is wat Paulus zelf zegt. In vers 11 tot 12 zegt hij, ik verzeker u broeders, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, geen zaak van mensen is. Ik heb het dan ook niet van mensen ontvangen of geleerd. Nee, Jezus Christus is mij geopenbaard. Het is natuurlijk een getuigenis van hemzelf. Dus dan kun je altijd de vraag stellen, ja, kun je daar wel op bouwen natuurlijk. Hè? Het is hij zelf die het schrijft, die het zegt. Maar zullen we nog zien wat er nog eens extra is om zaken te onderbouwen bij hem. Het is wel zo, het was tussen zijn bekering en zijn eerste bezoek aan de apostelen, aan twee ervan, was er 3 jaar tussen. Dus de vraag is natuurlijk van, wat gebeurde er in die 3 jaar? Paulus gaat er kort op in. Hij zegt wel waar hij was, maar wordt niet echt beschreven wat hij daar allemaal deed. En natuurlijk mogen we ook wel vanuit gaan. We weten ook dat Paulus al heel veel wist van de Bijbel. Hij kende al veel meer dan de apostelen zelf, samen misschien zelfs. Dus, hè. Maar Paulus zei er wel dat de autoriteit dat hij heeft van Christus komt. En niet van mensen. En de boodschap van Paulus is ook Gods boodschap dat hij heeft over verlossing van de zonde. En eigenlijk iedereen die hetgeen Paulus aan de kant schuift, schuift eigenlijk ook de waarheid die God gebracht heeft, die Jezus Christus gebracht heeft aan de kant. En we zien dit in de vroege kerk, we zien het nu ook, Paulus, let er maar mee op, niet alles geloven. Het is, Paulus mag eruit schrappen, en er is zelfs een Bijbel geweest waar alle stukken van Paulus eruit geschrapt waren, dat je enkel maar de evangeliën had. Maar we zien ook wel, nog een bewijs eigenlijk, in Handelingen 14:14, wordt Paulus een apostel genoemd. Vanaf dan. Dus ik geloof zeker dat Paulus echt wel een apostel was. Maar toen de vraag is, zijn er nog apostelen buiten de 12 en buiten Paulus? Ik heb bijvoorbeeld een apostel die het volgende heeft gezegd. Een ongelovige vader die zijn kinderen doopt, zal waarschijnlijk in de hemel komen. Wat vind je van deze uitspraak? Enig idee van wie het komt? Nee? Okay. Dat is van de apostel Paus van Franciscus. Oh ja, dat zeggen ze toch, hè? Is de voorlopige en laatste lijn van opvolgers van apostel Petrus. En na de dood van Peter werd er steeds iemand aangewezen die zijn plaats in, stand houdt. Hè? Maar als je dat weet, wat er in het Tweede Vaticaans Concilie staat over de paus, hij is de plaatsvervanger van Christus en hij is de herder van de hele kerk. De paus is volledig, oppermachtig en heeft universele macht over de kerk die hij altijd vrij kan uitvoeren. Dat wil dus zeggen dat de paus nog dingen kan toevoegen, overaan wegnemen. Of misschien ook kan zeggen van, ja, van de persoon, die zal wel in de hemel zijn. Ook al was die persoon niet gelovig. En dat kan eigenlijk, hè. Als er nog apostelen zouden zijn, hè, want de kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Natuurlijk, het fundament kan er maar één keer aan bouwen, hè. In ieder geval, hè. Het fundament leg je één keer en dan bouw je er altijd op, hè. Dus als je kan blijven toevoegen aan het fundament, is er eigenlijk nog geen fundament gelegd. En natuurlijk zijn er ook vandaag veel mensen die zich apostelen noemen. En er lopen nog veel apostelen rond die zeggen dat ze Jezus gezien hebben. Dat ze naar de hemel geweest zijn. Dat ze met Jezus gepraat hebben. En dat ze onderwezen zijn door hem. Dat ze kunnen genezen en demonen uitdrijven. Ik heb al een keer over die persoon hier gepraat. Todd White, die gaat rond en verlengt benen. Dus als mensen een kort been hebben, dat kan hij dan verlengen. Hoe hij het ziet, dat weet ik niet, maar bijna overal waar hij komt, zijn er, ik weet niet veel mensen die toch een tekort hebben daarin. En dat lost hij allemaal op dan voor hen. Maar de vorige keer zei ik ook dat hij zei dat hij niet meer zondigt. Dus dat hij nog beter is dan Paulus zelf. Hè? Maar Paulus geeft zelf toe dat hij nog altijd fouten maakt, hij altijd zondigt. Maar wonderen waren ook een teken voor het apostelschap. Nee, want de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En ik heb dan nog een bewijs dat Paulus ook een apostel is. Want door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Hij leert het ook. Maar mensen die vandaag dus wonderen verrichten, die vandaag dus Jezus zien, zou je een apostel kunnen noemen. Natuurlijk weten we ook dat we niets meer kunnen toevoegen aan de Bijbel of van wegnemen. En eigenlijk is het ook zo, als we dan denken aan de paus, het is niet dat, dat de echte Bijbel verandert, maar de christelijke leer, dus over al die jaren heen, eeuwen heen, staat eigenlijk boven de Bijbel. Dat is veel belangrijker dan de Bijbel. De katholieke leer legt de Bijbel eigenlijk uit. Hè? Dus al wat in hun idee past, dat zullen ze ook zo uitleggen bij hen in de Bijbel. Bijvoorbeeld over het niet trouwen van de priesters. Want het staat in de Bijbel, als je iemand weerhoudt om te trouwen, dan is hij zelfs, dan zondigt die persoon zelfs eigenlijk. Gaat hij tegen het woord van God. Maar veel van die apostelen hier denken dat ze nieuwe dingen kunnen toevoegen. Dat ze nieuwe waarheden leren kennen. Alhoewel dat we al 2000 jaar al heel veel gezien hebben. Als je wilt waarheden vinden, dan kijk maar terug naar de kerkvaders aan en de vroege kerk, of in al die tijd er gebeurd is, dan kun je ook wel zien dat alles al een keer geweest is, zoals ook in Prediker staat. Maar een apostel of kerkleider die zegt dat ze nog apostelen zijn, zoals Paulus, en de 12, die zijn leugenaars. Want het is geen apostelen zijn het. die zich door hun oneerlijk te werk te gaan voorden als apostelen van Christus. Natuurlijk, apostel betekent eigenlijk twee zaken. Hè? Het kan verwijzen naar een apostel van de 12 of Apollos, maar het verwijst eigenlijk ook, het betekent dus de gezondene. En op zich mensen die in de zending zitten, zou je een apostel kunnen noemen. Ook wij zou je apostelen kunnen noemen als wij de wereld ingaan en het evangelie verkondigen. Maar er is natuurlijk wel een heel groot verschil met wat de 12 zijn. Dus persoonlijk ben ik er geen voorstander van om het woord apostel nog te gebruiken. Oké. Dus hij maakt duidelijk wie hij is. Moet er nog een keer op staan. Ik ben een apostel, het is ook zo. Brengt hij de gelaten terug naar het evangelie met de woorden: door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft opgewekt. De verrezen Christus is de beste plaats om het evangelie van de genade opnieuw te ontdekken. We kennen de Heer, die was geen gewone man. Want Paulus noemt Jezus in één adem met God. Dus Jezus was ook God. Jezus is mens, het is een vrouw geboren, maar hij is zowel goddelijk als menselijk. Luther zei: er is geen andere God dan deze mens, Jezus Christus. We moeten naar geen andere God kijken dan naar deze vlees geworden en menselijke God. Hier is het natuurlijk wel vreemd dat Paulus daar met de opstanding, en hij zal pas in vers 4 de kruising noemen. Natuurlijk, als we net hoorden over Paulus, wat hij eerst Jezus ontmoet heeft, dat was dat toen hij opgestaan was. Hij was er niet bij toen Jezus gekruisigd werd, maar heeft hem wel gezien na zijn opstanding. En dat was voor hem, voor Paulus zelf, het begin van zijn nieuwe leven in Christus. Ik denk dat Paulus nooit zou geloofd hebben dat Jezus uit de doden opgestaan was, als hij dat niet zelf gezien zou hebben. En hij was natuurlijk niet alleen. Veel mensen hebben neergeschreven dat ze hem gezien hebben. Hij zei onlangs, had ik een filmpje gezien van Richard Dawkins. Die kent die persoon. Dat is eigenlijk echt iemand, een geleerde van Harvard, die heel anti-het christendom is. Maar daarin gaf hij zelf toe dat er historische bewijzen zijn voor Jezus Christus. Daar moest hij dat zelf toegeven. Dus hij heeft zelf toe, hij herkent dat Jezus effectief bestaan heeft. En we zien ook, naast dat hij verwezen heeft naar Jezus en naar God, verwijst hij toch ook naar alle broeders en zusters die bij mij zijn. Want we lezen ook dat de apostelen, de broeders, allemaal achter Paulus stonden. Zelfs apostel Petrus vermeldt hem in zijn tweede brief. En als je weet, er was al wat ruzie tussen Paulus en Petrus. Hè? Maar omdat hij Petrus anders handelde toen de Joden ook aanwezig waren bij hem. En dat hij ook weet wat zij deden. Maar toch zien we hier dat Petrus zegt... dat Paulus brieven met wijsheid geschreven heeft. Dus eigenlijk zegt Paulus, ik zou niet zeggen wat zo is, dat hij misschien wel wat meer wijzer is dan Petrus zelf. Maar het is natuurlijk ook een wijsheid die enkel maar van God kan komen. Daarna schreef Paulus: genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus. We hebben genade nodig. Want we zijn allemaal zondaars. En de genade is de bron van de redding, die we enkel kunnen verkrijgen door Jezus Christus. En de vrede daarvan is het resultaat. Het is een vrede die regeltjes dat we volgen nooit kunnen geven. Daarom moeten we ook bidden dat God voor vrede zorgt. In onze eigen hart, maar ook in onze kerken. En een echt begrip van de genade moet voorkomen dat we onszelf zo gemakkelijk als goede mensen beschouwen. Dat we onszelf met anderen vergelijken. Ja, denk je wel. Ik ben toch wel beter dan die. Hè? Dat we onszelf willen verdedigen wanneer we kritiek ontvangen. Of dat we denken dat we sterk zijn. We kunnen het wel. We kunnen alles. We kunnen niets zonder hem. Hij gaat verder. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Was Christus niet gestorven in onze plaats? Was hij niet verrezen voor ons? Dan was de evangelie preken nutteloos. Was vertrouwen op de evangelie waardeloos? Is het waardeloos om hier vanmorgen te zitten? En waren we allemaal nog bestemd voor de eeuwige hel? Jezus had alle wonderen van de wereld kunnen doen tijdens zijn leven, maar dat alleen had geen redding gebracht. En wat Jezus gedaan heeft, zullen we vergeten als ook die ernst van de zonde niet zien. Het is pas vreugde door wat Jezus gedaan heeft, als we ook die last van de zonde zien en als we het gevoeld hebben. De opstanding heeft niet opgericht, maar is belangrijk. Maar dat is natuurlijk niet het volledige evangelie. Want toont Gods overwinning over de dood. Dus ook als Jezus opgestaan was, maar was niet gestorven voor onze zonden, dan zaten wij nog altijd in onze zonden. Want zijn vrijwillige zelfopoffering was ook nodig. Niemand neemt het leven van hem af. Hij gaf het zelf weg. Hij gaf zijn leven weg voor onze zonden. En wij verdienden om te sterven, omdat we God onmetelijk veel schuldig waren vanwege onze zonden. Maar Christus nam onze plaats aan het kruis. Hij verzamelde alle zonden, legde op zijn schouders en betaalde ervoor met zijn dood. En het stelde God in staat om ons volledig te vergeven. Want volledige vergeving vereist niets minder dan het bloed van Jezus Christus, van God zelf. En door deze verzoening had Luther ook vertrouwen in als hij voor de duivel zou staan. Hij schreef, als de duivel me beschuldigt en zegt, je bent een zondaar, daarom ben je verdoemd. Dan kunnen wij hem allemaal antwoorden en zeggen, want je zegt dat ik een zondaar ben, daarom zal ik rechtvaardig zijn en gered worden. Nee, zegt de duivel. Je zult verdoemd worden. En dan zegt Paulus, nee. Want ik neem mijn toevlucht tot Christus, die zichzelf heeft gegeven voor mijn zonden. Niet wij kunnen onszelf redden. Maar het is door de genade die we ontvangen hebben van Christus. Wij kunnen niets doen. Jezus heeft gedaan. En het resultaat van zijn offer aan het kruis was om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Het was een reddingsoperatie om mensen uit deze gedoemde wereld te redden. Zoals hij bevrijd wordt uit de slavernij of uit de gevangenis. In Johannes 15, vers 19 staat er, jullie horen niet bij haar, de wereld, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Natuurlijk, veel zien we daar niet van. We zien nog altijd veel lid van deze wereld. We leiden ook aan de gevolgen van zonde, zoals ziekte, de dood. We leiden ook onder de gevolgen dat geeft voor de natuur, in natuurrampen, overstromingen, wat nog allemaal. Ook allemaal gevolgen van diezelfde zonde. En wij als gelovigen moeten toekijken. Als we naar de wereld kijken, die vol is met moord, met oorlog, met slavernij, abortus. Maar ook leden we ook nog door onze zonde. Die gevolgen heeft voor ons, maar ook voor de kerk waar we naartoe gaan. Maar wij moeten niet langer meer leven zoals we vroeger leefden. Want Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloos en wereldse beheerte moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Toen dat is gemakkelijk gezegd, hè? Bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Dat is ook ons doel als christen natuurlijk. Maar het zal de redding niet brengen. Het is enkel de genade van Christus die de redding brengt. Maar we kunnen nu al het hemelse leven op aarde leven. En we moeten opletten dat de wereld rondom ons niet terug in zijn kracht krijgt. En dat gebeurt als we ons niet focussen op de genade die God ons geschonken heeft. Laten we ook steeds bidden dat God ons zet van het kwaad, zoals hij ons in onze vader leerde. Laat ons steeds aan God vragen om het werk af te maken. Dat Christus Jezus gestart is aan het kruis. Want Jezus stierf om ons van het kwaad te bevrijden. En die dag komt. Wat er ging gebeuren stond al vast van voor de grondlegging van de aarde. Want het was overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Toen Jezus vroeg om de beker te laten passeren, wilde de Vader dat niet. Maar ook Jezus wilde dat niet. Want zij zijn één. Want het is samen dat ze de redding voor de grondlegging van de aarde gepland hebben. Samen hebben ze voor die redding gezorgd. Samen hebben ze de redding verkondigd en samen geven ze redding aan iedereen die tot geloof komt. Jezus deed altijd wat de Vader hem vroeg. En het kruis toont de liefde van God als van Christus, van hen allebei. Want de Vader houdt niet van ons, maar de Zoon voor ons stierf. Maar de Zoon stierf voor ons, omdat de Vader van ons houdt. Het kruis heeft zijn volledige oorsprong bij God en bij de Vader. Bij Jezus Christus, bij de Heilige Geest. En iedere redde persoon is er enkel en alleen door de genadige wil van God. Want zij is niet tot natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man. Maar uit God. Aan hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Daar is Paulus in al zijn brieven heel duidelijk in. Alles wat gebeurde aan de kruis was tot eer van God. Alles is uit God geschapen en heeft in God een doel. En aan de Korintiërs vertelt hij dat alles gedaan moet worden om God te verheerlijken. Eigenlijk de grootste zonde die je kan doen is het niet danken. Het niet eren en niet verheerlijken van God. En in de plaats daarvan het geschapene op de eerste plaats te zetten. In Romeinen 4 staat er, wie gelooft in God, bewijst eer aan God. En als we elkaar aanvaarden, welke zwakheden we ook hebben, dan doen we dat tot eer van God. Net zoals Hij ons aanvaard heeft, toen we volledig in zonde leefden. En nu wel nog altijd worstelen om het kwade te laten en het goede te doen. Zoals God genade toonde aan ons, laten we dat ook tonen aan de mensen rondom ons. De kruising en de opstanding. Het kruis en het lege graf. Dat zijn de eenvoudige feiten van het evangelie. En in die feiten bevatten eigenlijk geen enkel woord over iets wat wij kunnen doen. Want het evangelie gaat niet over wat wij voor God doen, maar wat God voor ons heeft gedaan. Want God heeft het plan bedacht. Jezus heeft het offer gebracht. Het is God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En samen hebben ze voor de verlossing gezorgd. Daarom had alle eer naar God. En als alle glorie naar God gaat, dan is het alleen maar genade die naar ons toe komt. Want het is Hij die ons genade geeft en vrede. Gratis geschenken voor ons geredde zondaars. En genade is precies wat wij herstellende schijnheiligen nodig hebben. Want we zijn vlug om te vergeten dat Jezus het enige is dat we nodig hebben. We hebben enkel zijn genade nodig. En als we dat vergeten, moet het evangelie van Gods vrije genade opnieuw en opnieuw en opnieuw ontdekken. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, en die hem uit de dood heeft opgewekt, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Met heel mijn hart is het ook wat ik jullie wens. Amen.